Het gaat over vasten en bidden. Gemeente van Jezus Christus. Waarom een preek over vasten en bidden? Och, dat is heel eenvoudig. Ik werd in de gemeente in Dordrecht een paar keer uitgedaagd, gevraagd om daar eens wat over te zeggen. En onlangs heb ik maar een keer de knoop doorgehakt. En denk, nou, laat ik het maar eens proberen. Eerlijk gezegd, ik doe het wel een beetje aarzelend. Ik ben namelijk geen groot ervaringsdeskundige. In de loop van mijn leven heb ik het slechts een aantal keren gedaan. Dat was vaak in bijzondere omstandigheden. Als ik bijvoorbeeld de leiding van de Heer zocht in mijn leven. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar ik vermoed, de meesten onder ons zijn er niet mee groot geworden. Ik kan me uit mijn jonge jaren geen preken herinneren. En ook geen praatjes op de jeugdvereniging of stevige discussies die we regelmatig hadden. De eerste keer was in mijn studententijd. Een professor die leidde een retraite met vasten. En een medestudent die naast mij woonde, die deed daaraan mee. Dat was voor mij een wat vreemde wereld. Bijna een week lang. Het is weliswaar geen christelijke hongerstaking, zo noemen we dat niet. Maar soms heeft dat onder christenen wel die gevoelswaarde. En bepaald warm lopen we er ook niet voor. Lucien, die kent u wel van die prachtige affiches, die zei een keer over vasten. Vasten is nooit een commercieel succes geworden. Nou, dat vind ik mooi gezegd. De vraag is echter, kan iets wat nooit een commercieel succes wordt, toch waardevol zijn in de kerk? Nu, in de Bijbel vind je het. We hebben een paar teksten gelezen. Ik zeg erbij dat het is er niet één van de 10 geboden. Ook niet een soort 11e gebod. Maar regelmatig wordt er geschreven over mensen die tijd namen voor vasten en gebed. En die doen dat vrijwillig. Je vindt alleen bij de grote verzoendag, daar schreef de Heer het voor. Dat deden ze dus niet omdat ze moesten. Die anderen die daar vrijwillig deden. En ook Jezus noemt het een paar keer. Boek Handelingen vind je het. En bij de profeten in het Oude Testament. Maar eerst zeg ik wat over de kerkgeschiedenis. En daarna pas iets over de Bijbel. Over vragen als wat is nu de zin daarvan. En waarom deden die mensen dat? En waarom zouden wij dat eventueel kunnen doen? Ik vind de 40 dagen tijd, de tijd voor Pasen, ook wel een mooi moment om daar een keer over na te denken. Van ouds was die 40 dagen tijd namelijk een tijd van bezinning en van gebed en van versobering. In de vroege kerk zag je dat ook. Dat was al in de eerste eeuw. Dat deed je om je voor te bereiden op Pasen. In het begin was dat alleen 2 dagen, op Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag. En later werd dat wat verlengd. En uiteindelijk, nog weer later, ik meen het was op het concilie van Nicea Constantinopel, kreeg je de 40 dagen tijd. Als een periode van vasten en bezinning. Misschien denk je nou, is dat vasten dan in Rooms? Vroeger heb ik naast de Roomse kerk gewoond, dus nou ja, dat koppelde je altijd aan een Rooms gebeuren. En hebben Luther en Calvijn dat niet afgeschaft? En dan moet ik zeggen, nee. Luther schreef er wel eens over. En Calvijn ook. De laatste heeft het daar wel over buitenkant vasten. Dat was een soort supervroomheid aan de buitenkant. Zie mij eens hoe geweldig vroom ik ben in deze tijd. Nu, en daar moet Calvijn niks van hebben. Jezus ook niet, als je de bergreden leest. Buitenkant zonder binnenkant. Of het idee dat je daarmee als het ware bonuspunten kunt verdienen voor de hemel. Daar moest Calvijn ook niks van hebben. En Jezus ook niet. Maar afgeschaft heeft hij het niet. Hij noemt zelfs een paar redenen wanneer het belangrijk kan zijn om dat te doen in de kerk. Wanneer je daar als het ware voor zou kunnen kiezen. En de eerste reden is, als er grote rampen zijn in het land, of oorlog, of honger. Koning George II in Engeland werd geconfronteerd met een dreigende invasie door de Fransen. Dat was in de 18e eeuw. En toen riep hij een dag van vasten en gebed uit. Wesley, dat was de grote revival, de Great Awakening, prediker. Schrijft daarover in zijn dagboek. En dan zegt hij, wat een heerlijke dag was dat, zoals er maar weinig dagen zijn geweest. En het mooie was, de Heere God verhoorde. De invasie werd afgewend. En toen kwam er nationaal grote vreugde. De tweede reden bij Calvijn is oneenigheid en conflicten in de kerk. Ik weet dat natuurlijk niet zeker. Maar misschien, als we in de kerkgeschiedenis dat wat meer hadden gedaan, dat er dan ook wat minder kerkscheuringen waren geweest. Wie weet. En de derde reden is, bij het zoeken van nieuwe ambtsdragers, dat vond ik ook opvallend. En daar laat ik het bij. Tenminste wat de kerkgeschiedenis betreft. En voordat ik nu wat zeg over de vraag waarom vaste mensen, zeg ik nog kort iets over verschillende vormen. Jongeren, doe maar eens mee met de actie Zip Your Lip. Ik weet niet of je dat kent. Dat is 24 uur vasten, vaak op school. En dan laat je je sponsoren. En het geld is dan bestemd voor mensen die bijna geen eten hebben. Meer in de tijd toen ik in mijn sluis was met onze kinderen, dat Maarten een keer meegedaan heeft bij zo'n actie Zip Your Lip in Westland-Zuid. Dat komt een beetje in de buurt van de woorden van Jesaja over het vasten wat God graag ziet. Je brood delen met de hongerigen en onderdak bieden aan de armen zonder huis en iemand kleden die naakt rondloopt. Dat is een bepaalde vorm van vasten. Maar vasten en je concentreren op God kan op verschillende manieren. Je kunt 1 of 2 maaltijden overslaan en die tijd gebruiken om te bidden en na te denken over de schrift en tijd om God te eren. Sommige mensen doen dat zo. Anderen laten een paar weken een glaasje wijn staan en die snoepen die tijd niet en nemen wat meer tijd voor de ontmoeting met de Heer. En weer anderen gaan een weekend in een klooster voor een retraite met vasten. Maar misschien kun je ook denken aan nog weer andere vormen. Professor Verstegen uit Apeldoorn destijds, die zei een keer, denk daarbij nu eens over de vraag, wat staat jou in de weg om God te ontmoeten? Om je op God te concentreren in het gebed. Nu, ik meen dat kan van alles zijn. De televisie bijvoorbeeld, het sportnieuws wat je altijd moet lezen, of het wekelijkse gezellige avondje uit, of een spannende detective. Zelfs op het gebied van de ontspanning moet er tegenwoordig ook een hele zooi. Tenminste, dat vinden we. En wat voor de een dan een maaltijd overslaan is, of 2 maaltijden, of een week lang geen glaasje wijn drinken, dat kan voor de ander betekenen een avond geen televisie kijken of je richten op God, samen met anderen of alleen. De vormen kunnen dus verschillen. En dan niet de Bijbel. Waarom vasten mensen in de tijd van de Bijbel? Wat is de zin daarvan? Ik noem een paar redenen. De eerste is concentratie op God. Het luisteren naar Hem, zijn wil zoeken en doen. Dat zei ik ze net al. Ik vermoed dat heel veel christenen hebben daar wat moeite mee. Wie heeft er nu nog tijd voor om God te ontmoeten? Als iemand je vraagt, zeg hoe gaat het met je? Dan komt er heel vaak het antwoord door, nou ja, ik zeg dat ook. Het gaat wel goed, maar het is wel erg druk. Mijn agenda zit propvol. En tijd om te bidden en je op God te concentreren, hebben we dat vaak niet. Dat moet zo eventjes tussendoor. En het doel van vasten is dan, om dat gestres een keer te doorbreken. Het is niet in de eerste plaats afzien van voedsel of van een avondje televisie kijken. Dat is negatief geformuleerd. Maar het is positief. Het is je goed doen aan het woord van God. En contact zoeken met de bruidegom, met Christus Jezus. Dat doe je dan. En ook niet als middel om wat te bereiken, een soort chantagemiddel, om bij God wat gedaan te krijgen, of succes in je leven. Maar het is meer een verlangen naar een verdiepte gemeenschap, relatie met de Heer. Ik denk even aan dat gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Dat vind je in Johannes 4. Daar staat ook zoiets. De vrouw is teruggegaan naar het dorp. En daarna komen haar dorpsgenoten naar Jezus toe. De leerlingen hebben ondertussen eten gekocht. Maar Jezus hoeft dat niet. En dan zeggen de leerlingen, Rabbi, u moet iets eten. En let u dan op het antwoord van Jezus. Ik heb voedsel wat jullie niet kennen. Jongen, denken de leerlingen. Heeft iemand anders hem dan wat te eten gegeven? En dan zegt Jezus, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Jezus was te druk met de wil van God. En dat gaf hem blijkbaar zoveel energie dat hij wel een maaltijd kon overslaan. Kijk, om nu vasten een feest te noemen, wat ik ergens een keer las, dat is me een beetje te veel. Maar toch dat positieve, daar gaat het wel om. Die concentratie op God. Hem zoeken. Ik noem in dat verband nog een prikkelende uitspraak van een Engelstalig theoloog, John Piper, die een keer zei dat onze honger naar God zo zwak is, komt niet doordat God zo smakeloos is, maar doordat wij ons volproppen met andere dingen. En dat kan van alles zijn. Dat vind ik persoonlijk iets om eens over na te denken. Wat staat in ons leven die concentratie op God in de weg? De tweede reden is verontmoediging. We hebben samen een stukje gelezen uit Daniël. Ik moet zeggen, ik vind dat een ontroerend hoofdstuk. Daniël is een oude man. Waarschijnlijk zo'n 80 jaar oud. Als puber. Zo'n 14 jaar ongeveer. Is hij naar Babel gegaan. Ballingschap. Daar heeft hij hoge staatsambten bekleed. Jarenlang een zeer invloedrijk mens. Wat mooie is, hij is trouw gebleven aan God. En hij voelt zich nog steeds verbonden met zijn eigen volk. En de situatie waarin de mensen van zijn volk zich bevinden, doet hem vreselijk pijn. Een deel van het volk is waarschijnlijk al teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar die worden geconfronteerd met armoede en met vijandschap, misoogsten. Maar het grootste deel van de mensen woont nog steeds in Babel. En de toekomst ziet er bepaald niet rooskleurig uit. Wat doet Daniel dan? Vasten en bidden. Ergens anders staat dat hij op een ander moment dat niet één dag deed, niet twee dagen, maar drie weken lang. Hij leeft dan sober, gebruikt geen wijn, geen vlees, geen smakelijke spijzen en geen lekkere hapjes. Ik vind dat opmerkelijk. Ik moet zeggen, zoiets ken ik niet. Dat als je kijkt naar de kerk in het Westen, de leegloop, zo hier en daar, of toch op veel plekken in West-Europa, en de toestand van de wereld, de crisis, de nood in derde wereldlanden, dat je met het oog daar op je glaasje wijn laat staan, een poosje wat zo beleefd en een feestje laat schieten, en dan tijd neemt om te bidden en te vasten. Ik zeg er voor alle duidelijkheid bij, de Bijbel heeft niks tegen genieten, heeft niks tegen een feest vieren. Integendeel, geniet ervan, zegt prediker, van een glaasje wijn of van een feestelijk geurtje. Dat is allemaal prachtig. Maar er kunnen momenten zijn dat gelovigen dat vrijwillig een keertje niet doen of een paar dagen dat niet doen. Ik denk ook aan Esther. Die leefde in een tijd van God verborgenheid. Er was grote nood in het land. Haman wilde het volk uitroeien. En toen kwamen de vragen, waar is de Heer? Waar is hij? En dan vraagt ze de mensen om te vasten en te bidden. 3 dagen lang. En die 3 dagen, die vallen ook precies samen met de tijd van het Joodse paasfeest, Pesach. En dat bidden en vasten doen ze dan vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Als de Heer niet ingrijpt in deze situatie, dan gaan wij ten onder, dan wordt onze dood. In die nood leggen ze biddend voor aan de Heer. En dat vasten daarbij is dan een teken van verootmoediging. Heel duidelijk zie je dat ook bij Daniel. We hebben het hele gebed niet gelezen, dat zou je thuis een keer moeten doen. Maar wat me daar opvalt is dit. Je ziet bij Daniel geen wijzend vingertje. Wat zijn die anderen toch slecht? Hij beleidt schuld. Dat doet hij ook voor de zonden van zijn voorouders. Maar het wonderlijke is, dat doet hij in de eerste persoon. Wij. Wij. Ik vermoed, wij doen dat meestal anders. Ook in de kerk. Bij alle rottigheid in de wereld en in de kerk. Want dat is dus nu en dan wat. Hoef ik allemaal niet op te noemen. Daar wijzen wij vaak naar buiten. Naar de anderen. Maar dat doet Daniel niet. Hij beseft, ik ben geen geïsoleerd deeltje. Los van al die anderen. Je merkt bij hem een heel diep gevoel van verbondenheid. Ook ik sta samen met de anderen aan de verkeerde kant. Wij hebben gezondigd. De fouten van de anderen zijn ook mijn fouten. Mijn schuld. En dat zegt een man die trouw is aan de Heer. En die van harte gelooft en God dient. Maar die beseft, er zit ook een splinter in mijn oog. En misschien wel een balk. Dat is de tweede opmerking. En de derde opmerking is het zoeken van de wil van God, de leiding van God. Dat zie je ook in de Bijbel. In de dagen van koning Jozefat trekt een vijandelijk leger het land binnen. En Jozefat hoort dat. En dan roept hij het volk bij elkaar om te vasten en de Heer om raad te vragen. Zo staat het. In de nood zoek je de weg van God. Je zoekt advies van de Heer. Ik denk ook aan dat bekende gedeelte in Handelingen 13. In Antiochië. Daar vasten de mensen, ze bidden. Er moeten een paar zendingswerkers uitgezonden worden. Die lopen natuurlijk risico, dat was in die tijd zo. Tegenwoordig in sommige landen ook. En dan zoeken ze heel bewust de leiding van de Heer in die situatie. En het mooie is, de geest geeft antwoord. Hij spreekt. Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Het vasten en bidden is dus hier om de leiding van de Heer te zoeken. Inzicht te krijgen. Ik herinner me nog een dag met een aantal collega's uit ons kerkverband. Dat was een dag van gebed. En van lofprijzing en van gesprek. En voor wie wil, kon vasten. En dat was bedoeld om wijsheid te krijgen in een bepaalde situatie. De wil van de Heer te zoeken. En dat was een goede tijd samen. Ik noem dan even apart iets waar Jezus op een bepaald moment op wijst. Als je betrokken raakt bij occulte toestanden. Mensen die daardoor in de greep worden gehouden. Daar moet je natuurlijk niet al te dramatisch over doen. Dat doen sommigen wel. En niet alle problemen mag je daarop gooien. Dat vraagt onderscheidingsvermogen. In ons leven spelen ook andere factoren een rol. En niet alleen maar occulte. Maar als je ermee in aanraking komt, zegt Jezus, dan wijst hij op vasten. Die boze geest, zegt hij, die vaart niet uit dan door vasten en bidden. En in de kerkgeschiedenis zijn er heel wat verhalen bekend waar dat uiteindelijk een werkelijkheid geworden is. Dat mensen in die tijd van vasten en bidden vrij werden van het occulte. Ik sluit af. Het doel van het vasten is de concentratie op God. God op een verdiepte manier leren kennen en zijn wil zoeken, zijn leiding in je leven en kracht in je werk en verontmoediging. En dan zegt Jezus erbij, de Heer, die het verborgene ziet, die zal het je vergelden. Dat is de belofte. Amen. Na een muzikaal meditatief moment zingen we opwekking 427. voor een gebed. Wat de hemel. We zijn dankbaar dat u de levende bent, die dichtbij is gekomen in Jezus Christus, uw Zoon, die ons heeft lief gehad. Dat het fundament is van ons leven. Daarop mogen we staan voor uw aangezicht als uw geliefde kinderen. We hoeven niets meer aan toe te voegen. We zijn dankbaar dat we bij u altijd een luisterend oor hebben. U kent ons met alles wat heel diep in ons leeft. Met onze vragen en moeite, met de pijn in ons hart soms. Met onze twijfels, onze zorgen. Soms uitgesproken, soms niet uitgesproken. Maar u kent ons en u luistert. We bidden u dat u ons ook telkens weer dat wilt schenken wat we nodig hebben in ons leven. We zijn dankbaar dat binnenkort eraan mogen denken dat Christus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat is een speciale dag om daar extra bij stil te staan. En een dag, een extra speciale dag om te gedenken dat hij uit de dood is opgestaan. En als de levende Heer nu in de hemel is, op de troon zit en heerst. We vragen nu voor de gemeente hier dat u ieder die aan hier is, het lijden op de weg, van dag tot dag wilt ontmoeten, kracht geven, inzicht. We bidden nu voor het werk van de kerkraad, we bidden nu voor het werk onder de jongeren, onder de kinderen. We bidden nu voor het werk naar buiten toe. U kent alles. En u kent ons verlangen. Dat we daarin uw zegen mogen ervaren. Denken ook aan de wereld, ons eigen land. Aan de nood die daar is. We denken aan de regering. Aan de verkiezingen die over enkele maanden weer gaan plaatsvinden. Zegen onze regering. Om die boven ons zijn gesteld. Met wijsheid en inzicht. We denken aan een wereld waarin ook zoveel nood is. Waar mensen lijden. Honger, geweld. We vragen u dat u aanwezig bent. Dat de regeringsleiders telkens weer wijsheid geven. En een zoeken naar gerechtigheid en naar vrede. Dat kwaad overwonnen mag worden. Almachtige Vader, we danken u ook voor alle zegeningen. We danken u dat broeder Dick van der Most een verjaardag mocht vieren. En dat u daarvoor ook u de eer wilde geven door het zingen van dat prachtige lied. Dat u zo ook in de komende week bij ons zij. In de naam van uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Ik weet dat natuurlijk niet helemaal zeker, maar jullie zitten hier zo speciaal vooraan, dat ik eigenlijk vermoed dat je iets wilt vertellen. Of heb ik het mis? Wat denk je? Zingen. Oh. En waarover hebben jullie het dan gehad, hè? Nee. Heb je iets speciaals gehad? Nou, wie vertelt er wat? Vertel eens. En de Bijbel gelezen. En waar ging het verhaal over? Over Pasen. Ah, kijk. En wat gebeurt er op Pasen? Dat moet je dan ook weten. Dat was Goede Vrijdag en Pasen. Dat was 3 dagen later. Wat gebeurde er toen? Weet je dat nog? Precies. Goed zo. Volgens mij is het... Eerst collecten. Gaan we eerst zingen?
We zingen tijdens de collecte.
We zingen tijdens de collecte. Ja.
Dat is wel zo.
Thank you.
zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u te bewaren voor de listen van de boze. De Heer zij naast u om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. En de Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.